Voilà, eigenlijk nog een kleine verrassing voor de mensen die online aan het luisteren zijn. Je hoorde de orkestversie van Live in Meetkerken van Helvete. En we hebben nog een laatste folieke om er tegenaan te gooien. Drie Belgen op een rij. De laatste is Dine Bogaerts. Albumconducteur is sinds enkele weken uit. Eigenlijk een soundtrack bij een film. Gelijknamige filmconducteur is. Het gaat eigenlijk over een artificieel brein dat in de Zwitserse Alpen wordt gemaakt. En zij heeft daar een soundtrack voor gemaakt. Uit op Cortisona. Hier is Lugano Speak van Dine. En nu zijn we echt weg.
Well, the cold black sea waits for me, me, me. The cold black sea waits forever. The waves hit the shore crying more, more, more. But the cold black sea waits forever. Tornadoes come, up the coast they run. Hurricanes rip the sky forever. Though the weather's changed, the sea remains the same. The cold black sea waits forever. There are ashes spilt through collective guilt. People rest at sea forever. Since they burnt you up, collect you in a cup. For you, the cold black sea has no terror. Will your ashes float like some foreign boat, or will they sink absorbed forever? Will the Atlantic coast have its final boast? Nothing else contained you ever. Now the cold black sea waits for me, me, me. The cold black sea waits forever. When I leave this joint at some further point, the same cold black sea will it be waiting.
Het is donderdagavond, 9 uur.
Februari, het is in februari.
Februari?
9 uur.
6 februari wordt gezegd. 6 februari. 2020.
2020. Izor Danielewski Demski.
Papapoel, serieus, Germaine Tjandré. Het programma met actualiteit, activisme, kunst.
Wist jullie dat over februari gesproken? We hadden afgelopen zondag, denk ik, hadden we een palindroom.
Ja, van 02-20-02-02.
Precies. Prachtig, hè?
Uitgebreid weer stilgestaan.
Ja, ik raakte helemaal in de war.
Nog om 20:02. Of 20:20.
Wow, dat is helemaal gek, zeg.
Of 22:22.
Ja.
Die had ik, geloof ik. Maar er gebeurde verder niks, hoor.
Maar goed, dus nieuws, actualiteit. Meestal met je. Wat is er echt gebeurd deze week? Ik ben het al helemaal weer kwijt.
Veel.
Donald Trump wordt niet afgezet. Maar dat zijn we vorige week ook al in het begin.
Nee.
Donald dus, Trump is ook wel niet interessant.
Nee, had ik al verwacht.
Had je ook verwacht? Nee, ja, okay.
Mitt Romney wordt gevierendeeld. Gaat die weer fulmineren?
Ja.
Ik vond die, Pelosi, vond ik ook wel goed.
Dat scheuren.
Heerlijk.
Het scheuren van de toespraak.
En even kijken, er zit al 10,5 maand een zootje Chinezen op een schip in de haven in Amsterdam. Ja. En die mogen niet meer terug. Die willen terug naar Wuhan. Maar dat kan niet meer. Dus de buurtdominee is langs geweest en die heeft ze wat beltegoed en een biertje gegeven.
Ja,
geen
het.
Coronabier. En, maar ze missen hun vrouw en kinderen en zijn natuurlijk panisch dat ze daar natuurlijk hartstikke doodgaan. Want die arts die dit allemaal wereldkundig heeft gemaakt, coronavirus, is inmiddels ook...
Ja,
overleden.
Ze hebben een mooie corona-update. Ja, klopt. Die niks mocht zeggen.
Ja.
Hij moest zijn mond
Zou
houden.
Zou die gekild zijn?
Ja.
Nou, ze probeerden hem natuurlijk met een virus te doden, maar dat liep uit de hand.
Daar was je dan net weer resistent voor. Dat is weer een nieuw virus gemaakt. Nee.
Maar ik begrijp ook niet dat ze die mensen dan repatriëren. Want het zit nu in België. En, waarom niet gewoon op die plek? Ja, ze hadden niet genoeg ziekenhuizen. Die hebben ze uit de grond gestampt.
Die mensen, je bedoelt mensen die in Wuhan zijn, maar ergens anders wonen, dat die dan...
Nederlanders, Belgen,
in hun
Fransen,
eigen land in
Engelsen.
De quarantaine gaan, ja.
Dat is ook raar. En even kijken, er zit nu ook op een schip bij de kust hier in Japan. Hebben er ook een paar het virus. Oh, die zijn al schip. Zijn al dood?
Oké,
lekker. En hebben ze ook van die builen in hun liezen en hun nek en zo, waar pus uitkomt?
Daar heb ik nog niet van gehoord.
Zoals de zwarte dood in 1358.
Ah, oké, ja.
25 miljoen, jongen. Het is niks. Maar even kijken, ja, dat is een probleempje, want we gaan het straks over paarden hebben. En ook die paarden kunnen we niet meer exporteren. Dat schijnt ook een probleem te zijn. Ja. Maar daar weet Sarah Pesi meer van.
Oh, God, die mensen moeten allemaal gaan bellen, zeker?
We krijgen een diervriendelijk programma. En even kijken, wat hebben we nog meer?
We gaan dus bellen met Ronald Huizen, waar we eerder mee hebben gebeld over Siri. We hebben gewonnen.
Ja, nou, nee.
De mensheid heeft gewonnen.
Nee, want het is nog niet helemaal afgesloten, toch? Wel? Oh ja, het is
maar nu, voorlopig kunnen ze niet verder. En dat nieuwe, dat gaat hij ons vertellen, hoop ik. Er was alweer een nieuwe wet waarbij ook nog andere onbekende bestanden, maar die niet van de overheid zijn, ook nog mochten worden gekoppeld. Ja. Maar die wet die wordt voorlopig niet ingediend.
Oké. Okay.
Ofwel, maar daar moeten we over bellen. Dat gaan we zo doen.
Ja. Nou, Bob Marley was jarig vandaag.
Oh,
die zou 75 geworden zijn op 6 februari. Er is een leuk filmprogramma. Is in de Melkweg, filmhuis Cavia, Rotterdam, Lantaarnvenster. Tot en met 20 februari nog leuke reggae-filmpjes te zien. Mm-hmm. En reggae-feestjes. Dus dat is ook nog aan de gang. En verder waren er nog een paar februari situaties. Maar dat moet u zelf maar even uitvogelen. Het is gewoon de volle maan. Er zijn Winter Games, de 12e editie alweer. Van de carnavalskrakers, dat is de 15e. Daar kunnen we het volgende week dus ook nog over hebben.
Ja, er is een benefiet zaterdag in de... Naar aanleiding van een hele succesvolle geheime Patapoe-benefiet op een zaterdag, is er deze zaterdag een benefiet voor We Are Here in MKZ. Het begint al om 3 uur 's middags.
Nou, dat moet u niet geloven, want 1 februari zat de hele voltallige burelen van Patapoe stond voor de deur van de MKZ voor Jan Doedel. Er was niemand aanwezig. Vervolgens moesten we uitwijken naar een Caraïbische poëzietent. En daar is iedereen opgelicht voor honderden euro's. Dus eigenlijk is Patapoe failliet.
In ruil voor drank. En het was mensen van hun eigen 100 euro. Maar wel een schande.
Dus waar de
oplichterij is nooit goed te praten.
Het was geen benefiet. Het was een, wat is het tegenovergestelde van benefiet?
Is om,
deficit. Een auto da fe.
Zullen we eens gewoon eens Menno opbellen? Die niet
haalt. We hebben zijn telefoonnummer.
Ja, dus je kan hem bellen.
Ja.
Nee, hij zat in Antwerpen nog laatst.
Menno in Antwerpen? Doet hij daar nou weer?
Ik weet niet hoe het kan.
Test department, jezus, die leven ook nog. Oké, okay, ja. Ja, die mensen hebben natuurlijk ook allemaal geen pensioen. En toen viel er een stilte.
Ja. Hij is dus naar het test department.
Ik heb geen flauw idee.
Oké, hij neemt niet op.
Nee.
Ik vind het echt te spannend.
Ah, dit is het nummer.
Ja,
hij heeft geen bereik waarschijnlijk.
Nee, hij heeft waarschijnlijk geen bereik.
Okay. Het schijnt dat met T-Mobile je in bepaalde straten in Amsterdam geen bereik hebt. En dan krijg je 7 euro korting per maand.
op je 0 euro die je belt. Want je kan natuurlijk niet bellen ook.
Ja.
Oké, ik ga Ronald Huizen bellen. Ronald van...
Wie is dat?
Bij voorbaat verdacht.
Bij voorbaat verdacht?
Ja, Annex, iets met privacy dingen. Ze zijn maar
eisers.
Ja, Siri gaat over Siri.
Wel, okay. Waar staat Siri nou ook even voor?
Systeem.
Goedenavond, met Ronald.
Ja, hallo Ronald. Je spreekt met Bart van Patapoe Serieus. Je maintien Dre. En je bent eigenlijk live in de uitzending.
Wat leuk. Goedenavond.
Ja, en gefeliciteerd. Want jullie hebben dus gewonnen, of wij, het volk heeft gewonnen... Siri is door de rechter afgekeurd. En kan je even opsommen waarom het zo goed is gelukt? Want er waren allerlei verschillende rechtsgronden waarom jullie het hadden geprobeerd. Maar kan je het even toelichten, de uitspraak?
Ja, Siri is dus echt op heel veel verschillende punten afgewezen. de rechter kwam veel nadrukkelijk terug op transparantie. Dus als burger weet je totaal niet wat er in zo'n systeem gebeurt. Terwijl al die gegevens wel worden samengebracht om eigenlijk tegen jou te gebruiken. Dus het is een heel schimmig systeem. Dat is oncontroleerbaar. En daardoor kon de rechter dus ook niet controleren wat er in Syrië gebeurde. De rechter weet ook niet welke analyses daar worden gemaakt in die black box. En dat was voor de rechter dus ook eigenlijk een hele fundamentele reden om te zeggen, dit kan helemaal niet. Dit voldoet niet aan onze eisen voor inbreuken op de privacy. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen waarom het is afgeschoten.
Is dat nou ook nog te danken aan de geweldige campagne die is gevoerd? Ik bedoel, tot de VN aan toe heeft zich uitgesproken tegen Syrië. Dan heb je je zaakjes toch wel goed geregeld voordat je die zaak aanspande, zeg maar. Kan je dat zo zeggen van ja, dat hebben we goed gedaan?
Klopt, ja we hebben een hele duidelijke tweeledige strategie gehad. We wilden een rechtszaak starten met een publiciteitscampagne eromheen. Om de discussie, om überhaupt uit te leggen wat Syrië is. Want je merkt vaak dat mensen vinden het hartstikke oké dat fraude wordt bestreden. Maar als ze dan als horen hoe zo'n systeem als Syrië werkt, dan hebben ze daar toch wel problemen mee. Dus alleen al uitleggen helpt vaak om mensen onder ogen te laten zien wat er op tafel ligt. En dat hebben we met die campagne proberen te doen. Zoveel mogelijk vragen stellen. Er ook achter komen dat alles geheim is vaak heel sterk in je PR. En ja, op die manier hebben we rondom de rechtszaak Syrië goed weten neer te zetten als de bedreiging voor de burgerrechten die er is.
Precies. Wat er ook nog zeg maar voor de uitspraak werd gezegd van er ligt er nog een nieuwe wet. Een wet gegevensdeling, waarbij dan ook niet-overheidsdata kunnen worden gekoppeld, zeg maar, aan de overheidsdata. Maar die wet wordt nu niet ingediend of zo. Hoe zit dat?
Ja, die wet die ligt al een tijdje in de pijplijn, zit die. Vorig jaar was er volgens mij een internetconsultatie, waarbij je dus als academici of belangorganisaties op internet een reactie kon geven. Toen is die verwerkt door de minister en toen heeft de Raad van State eind vorig jaar een advies over uitgebracht. En toen kon hij eigenlijk worden ingediend. En toen hebben ze hem op stand-by gezet, omdat ze eerst wilden wachten op dit vonnis. Want eigenlijk zet dit vonnis die nieuwe wet dus ook op losse schroeven. Die nieuwe wet is alleen maar groter dan Syrië. In Syrië worden er overheidsdatabases gekoppeld. En in de WGS, noem ik hem maar even, de wetgegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Super Syrië noemen wij hem zelf. Kunnen dus inderdaad ook private databases worden gekoppeld. Dan moet je denken aan banken, verzekeraars, bol.com, Google, de NS, noem maar op eigenlijk. De mogelijkheden zijn eindeloos. En ja, dat houdt alleen nog maar nog grotere risico's in dan Syrië. Dus je kunt je voorstellen dat zo'n wet nu ook niet meer kan. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee doen. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat die in de huidige vorm wordt ingediend.
Mens, gooi je computer weg, je telefoon weg.
En,
ga het bos in.
Computer weggooien, telefoon weggooien, ja, dat is iets. Maar ja, als je dan vervolgens ook je bonuskaart van Albert Heijn wordt ingezet om te kijken dat je een biefstukje hebt gekocht, of juist de speciale gluten, macrobiotische huppelde pup die heel duur is, wat je niet zou kunnen betalen. Nee, even terug. Het is dus een... Het kwam vanuit sociale zaken, tegen sociale... zaken fraude. Dus mensen die een uitkering hebben die ermee frauderen. Die nieuwe wet, komt die ook uit sociale zaken of is dat weer een andere motor die die wet probeert te maken?
Dat is volgens mij het ministerie van Justitie, maar je ziet ook bij Syrië dat het ministerie van Justitie er soms ook bij betrokken is. En het Belastingdienst is ook weer bij Syrië betrokken. En dat is dus ook een deel het ministerie van Financiën. Het kenmerkende van dit soort systemen is vaak is dat ze dus uit verschillende domeinen eigenlijk informatie halen. En daarmee dus een hele brede en eigenlijk allesomvattende inkijk in jouw leven kunnen bieden. En dat was dus ook een van de grote problemen die de rechter had met Syrië. Dus de lijst met gegevens die in de wet staat opgenomen, die is zo breed dat die niet lijkt te zijn geschreven om te limiteren, maar om juist zoveel mogelijk armslag te bieden. En dat is eigenlijk de omkering van privacy. Want de overheid zou altijd zoveel mogelijk weg moeten blijven uit jouw leven. En de wet als hier, die draait dat om.
Ja, nou ja, is er binnen de overheid en binnen de politie ook zo'n gedachte van... iedereen die niet zijn locatie heeft aanstaan op zijn telefoon, of iedereen die stiekem probeert te communiceren is al verdacht. Hoor je soms hoor. Dat is niet het officiële beleid, maar dat is wel een soort ding wat er achter zit. Overigens, denk je dat de staat in hoger beroep zal gaan? Want het is nog mogelijk, toch?
Ja, ik ben er heel benieuwd naar. Kijk, aan de ene kant hebben ze natuurlijk heel wat verloren met deze zaak. En zoals ik al net al zei, die andere wet staat nu op losse schroeven. Er zijn heel veel huidige partijen die moeten worden herzien. Dus aan de ene kant kunnen ze nu zeggen, inderdaad, we gaan proberen tegen een hoger beroep te gaan. Aan de andere kant is de maatschappelijke weerstand tegen Syrië inmiddels zo groot, dat je misschien ook als overheid bij jezelf moet gaan denken, we moeten echt eens een keer out of the box gaan denken. En niet meer data van mensen verzamelen, maar kijken hoe we dit slimmer kunnen aanpakken. Wat je ziet bij sociale zekerheidsfraude, het probleem is niet dat de overheid niks kan opsporen. 9 van de 10 keer hoor je bij die grote schandalen dat er helemaal niks met die signalen wordt gedaan. Dan worden er 20 Poolse gastarbeiders op één adres en dan krijgt er geen haan naar. En die krijgen allemaal een WW-uitkering en die blijken dan toch in het buitenland te zitten. Ja, dat kun je toch ook wel vermoeden op zo'n moment dat er 20 mensen op één adres komen wonen. En dat zag je bij de huurtoeslagfraude ook. Dus er is een groot probleem met controle aan de poort. Er worden heel veel voorzieningen verstrekt zonder deugdelijke controle. Dat is zeker in de begintijd van voorzieningen, worden er hele essentiële dingen niet uitgewisseld. Als ik nog één voorbeeld mag geven, toen Siri de Big Brother Award kreeg, toen kwam de directeur-generaal van het ministerie van Sociale Zaken heel sportief die prijs in ontvangst nemen. En die zei ter verdediging van Siri, nou, ik vind het logisch dat de overheid een centje krijgt als een huiseigenaar een koopwoning heeft, maar ook huurtoeslag ontvangt. Dan dacht ik, ja, natuurlijk is het logisch dat de overheid er een seintje voor krijgt, maar waarom krijgt hij überhaupt een huurtoeslag als hij een koophuis heeft? Wordt dat niet gecheckt in het kadaster? Als iemand bij de Belastingdienst huurtoeslag aanvraagt om te kijken of hier wel echt een huurder is? Want als de overheid zo makkelijk geld uitdeelt, ja, dan snap ik dat dan is hier niet dweilen met de kraan open eigenlijk. Dus dat is, ik zie daar een heel groot achterliggend probleem van controle aan de poort.
Duidelijk. Nee, je hebt ook iets met. Dus het ging dan over sociale zekerheidsfraude. Maar er zijn natuurlijk heel veel soorten fraude. Je hebt natuurlijk faillissementsfraude of btw-fraude. Er wordt ook heel makkelijk btw terugbetaald. Als je maar snel genoeg bent. Terwijl je misschien. Dat heb ik van. Hoe heet die meneer Heertje? Hoe heet die meneer Olivier? Die had dat bedacht. Die verkocht dan diamanten aan zichzelf. En het eerste wat hij deed is de btw terugvraag.
Ja, er schijnt. Ik heb laatst een grafiek gezien en ik weet niet of die klopte, maar toen was btw-fraude inderdaad, daar schrok ik van hoe hoog dat was. En blijkbaar is dat dus heel makkelijk. En ik weet niet hoe de prioriteiten liggen bij de overheid, maar ik heb er wel erg veel aandacht is voor sociale zekerheidsfraude. En het is ook de makkelijkste fraude misschien wel om aan te pakken. Dus kijk eens naar georganiseerde. Een georganiseerd crimineel netwerk wil oprollen, dan ben je wel even bezig. En dan moet je keuzes maken. En bij fraude kun je inderdaad heel makkelijk zeggen, nou, we kijken hier een keer iedereen administratief binnenstebuiten en dan kijken of er discrepanties zijn. En dan trekken we je uitkering in als we vermoeden hebben dat je aan het frauderen bent. Ja, die mensen die hebben geen dure advocaat om. Die hebben geen Panama Papers rekening ergens waar ze hun geld kunnen stallen. Die heb je veel makkelijker. Dus ik denk dat het ook een beetje spierballenvertoon is op deze manier werken.
Ja, nou was het zo dat het was al heel ingewikkeld om achter te komen hoe Siri werkte en waar het werkte en hoe het precies zat. Je vertelde dat je vanaf nu of gaat kijken of er nog lokale varianten van Siri zijn. En of er gewoon gemeentes zijn die zelf allerlei bestanden aan elkaar aan het koppelen zijn. Is het niet? Kan je daar iets over zeggen?
Klopt, ja. Dat is eigenlijk al wat langer bekend, maar omdat we zo met Siri bezig waren, hebben we daar niet zo op kunnen letten. Maar er zijn dus overal mini-Siri's actief. Dus je hebt gemeenten die zetten hun eigen algoritmesystemen op. Die gebruiken alle informatie die zij dan ter beschikking hebben. En dat is heel veel bij de gemeente tegenwoordig. Die hebben zoveel decentralisatietaken gehad dat ze eigenlijk ook over alle terreinen van jou weten hoe het zit. En die hebben dus hun eigen systemen of ze huren een bedrijf in. En een van de bekendste is Tota Data Lab. Die Die leveren volgens mij wel een stuk of 10, misschien wel meer gemeentes data-analyses. Dus wat je dan doet als gemeente, geef jij je data even aan tot de datalab. Die haalt door een wasmachine en die levert een lijst met burgers aan. En die hebben dan een verhoogd risico op fraude. Dat soort praktijken staan nu ook een beetje op losse schroeven. Want de dingen die de rechter over Syrië heeft gezegd en de eisen die ze heeft gesteld aan dit soort dingen, die... Ik kan me daar moeilijk bij voorstellen dat dit soort dingen nog door kunnen gaan. Het zijn best wel stevige dingen die de rechter heeft gedaan.
Precies, maar dan moet er wel een soort juridische actie zijn geweest om aan te geven dat het heeft bestaan al om te beginnen.
Klopt, ja. Meestal wordt dat dus wel gemeld aan de gemeenteraad. Maar de gemeenteraad zit daar meestal ook niet zo heel scherp op. Die hebben allerlei andere dingen te doen. Dat zijn meestal part-timers. Dus ik vind het ook heel slecht dat zulke fundamentele zaken in de handen van de gemeente liggen. Daar zou... Daar denk ik meer toezicht op moeten zijn. Maar ja, het is heel belangrijk om dat de komende tijd eens even te gaan inventariseren. En te kijken wat er ook allemaal aan huidige praktijken moet veranderen door deze uitspraak. Dus daar gaan we de komende tijd ook flink achteraan. Ja.
Oké, ik ben er wel een beetje uitgekletst. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen?
Nee. Na die uitspraak ben ik wel tevreden. Ja, dus heb ik niet zoveel meer te zeggen. Nee.
Hartelijk bedankt en tot een volgende keer maar weer.
Yes, graag gedaan. Fijne avond.
Ja, dames en heren, blijf buiten de radar.
Ja.
Ja, het blijkt ook, ik had van de week de Evangelische Lutherse Gemeente in Bussum aan de lijn. En het blijkt dat als mensen gedoopt zijn in een Lutherse kerk, maakt niet uit waar ter wereld, en je komt in een gemeente in Nederland wonen, dan wordt het direct aan de Evangelische Lutherse gemeente doorgegeven dat er een Lutheraan in de gemeente is. Zonder dat hij dat zelf weet of daar... Ja. Dat is echt ongelooflijk.
Een enorme oude fraude is dat, hè?
Ik denk dat dat ook bij de katholieken vroeger zo was.
Ja, katholieken ook.
Toen ik naar Amsterdam verhuisde, dat was begin 80 jaren, toen hebben ze mij ook belaagd van de katholieke kerk. Die hebben mij een brief gestuurd van hallo, welkom.
Ja, want ze willen hun geld.
Ja, precies. Ze gaan enquêtes collecteren. En je krijgt zo'n kutkrantje. En daar heb je niet om gevraagd. En je komt er ook niet meer vanaf. Want ze gaan maar door. Maar ze hebben dus niet de informatie uit het buitenland. Als je bijvoorbeeld in het buitenland bent genomen. Nee, je krijgt het direct van de gemeente. Zonder dat hij iets zegt. Dat is een beetje raar. Maar goed.
Oh ja, trouwens, er is onderzoek naar financiering van moskeeën. Nu hebben we heel terecht een aantal moskeeën hebben gezegd. Van ja, dan moeten we ook andere religieuze financiering onderzoeken in Nederland. Alsof die niet bestaat. Zoals die kleine. Hoe heet die abortuspoppetjes.
Die ken ik niet. Nee, ik ken wel smurfen.
Van Doornbos. Dus het is niet echt, die delen dus foetusjes. Een echt mannetje. Maar dat klopt helemaal niet met de werkelijkheid. Maar...
En die gaat dan dood of zo?
Nee, dat is dan om aan te geven van dit doen die monsters van vrouwen. Laten dit weghalen. Dat wel echt, je ziet toch echt dat het een
eentje is. Zo'n wezentje is, oké. Okay, ja. En dan slik je hem in.
Ja, maar dat is allemaal volgens mij van Amerikaans geld. Ja, dan slik je hem in. Je moet eigenlijk dingen bemachtigen dan een kunstproject mee doen. Er zou worden gedanst.
Je houdt er een vuurtje bij.
Er zou worden gedanst zondag voor het milieu. Maar dat wordt dan nu al gezegd.
Kangaroes.
De kangaroes.
Waarom? Ja, iedereen moet zijn kangeroepak aan doen.
Discobedience.
Er is iets overgewaaid vanuit Melbourne. Ja. Het altijd vurige Melbourne. Daar is een Extinction Rebellion initiatief, dacht ik.
Wil jij Robin interviewen, de initiatiefnemster?
Nou, ik weet er geen reet vanaf.
Ik ook niet, maar dan laten we het haar uitleggen.
Okay.
Maar dan doe ik die telefoon hanteren. Zeg maar, druk ik het aan.
Ja. Ja, dat moet je dan ook bij die paarden doen straks.
Ja, dat is goed. Dan gaan we dat gewoon even proberen. We praten op de kop, hè?
Ja.
Even
hoe heet ze?
Robin.
Dag Robin.
Ik zal opnemen.
Robin Deus Ex Machina, bent u daar? Robin, die weet dus meer over kangaroo dansen. Er is trouwens ook een meme op YouTube. Heel
Hallo,
Afrika.
Ik ben Robin en ik ben er even niet.
Je bent er even niet? Nee, dat dachten we al, ja. Maar in heel Afrika doen ze een dansje. De kangaroo dance. Heb je dat niet gezien? Dat
is in Afrika vind ik me iets voor in Australië. Maar dat is natuurlijk mijn eigenzinnigheid.
Nee, in de meest arme wijkjes in Afrika dansen jongetjes en meisjes de kangaroo dance.
Er worden wel leuke dingen gedaan hoor, ook in Afrika. Ja. Je hoort het van ellende en zo, maar het zijn echt hele gezellige dingen ook.
Er is ook een nieuwe dans.
Heel groot Afrika.
Er doen drie meisjes doen een soort dans. Ik weet niet hoe dat heet. Lijkt een beetje op die Saksuk-Sik-Zuk-Sak uit Zaire.
Oh, dat.
Dr. Sakis. Ken je Dr. Sakis niet?
Nee, die ken ik ook niet.
Ik probeer hem altijd nog een keertje uit te nodigen in Nederland. Hij heeft veel in Duitsland opgetreden, Dr. Sakis. Dat is een van de beste entertainers uit Afrika. Het is een beetje de Tommy Cooper van de moderne dans.
Ik ga even Geert opbellen, want die was bij de Transmediale in Berlijn.
Oh ja, David ook, toch? Garcia, ja. Was er al.
Volgens mij weet David...
En die ging zingen toen. Die ging toen Vera Lynn zingen. Wat was transnationaal in Berlijn?
Transmediale. Ja, hij legt ook neer. Hij woedend legt die
Transmediale. Oké, nou dan gaan we het paardenmeisje maar bellen, denk ik.
Heb je het nummer van het paardenmeisje bij?
Ja. Heel makkelijk.
Ja, want sinds wij opeens interesse hadden in de gemeenteraad, zijn we achter allerlei misstanden gekomen. Tenminste, ik dan. Maar jij wist er ook van dat er op grote schaal, ook in de Hollandse Schouwburg, mooi gerestaureerd.
Nee, de Hollandse manege aan de Overtoom.
Het is minder erg dan de Hollandse Schouwburg inderdaad, ja. Maar het is ook niet mis.
Dat is al een jaar geleden is dat geconstateerd en sympathisanten van Stichting...
Het Paard?
Nee, Stichting Dier en Recht. En anderen die hebben opnamen gemaakt, filmopnamen. Dus een heel dossier aangelegd van toch wel martelingen. En dat kleine jongetjes en meisjes die graag op paarden rijden zitten, leren om die beesten ook te zwepen, zodat ze doen wat zij willen voor hun eigen entertainment.
Is dat niet gewoon ook de essentie van paardrijden?
Nou, daar gaat ingenieur Sarah M. Pesi ons meer over vertellen. En zij is dus campagnemanager van Stichting Dier en Recht. En zij sprak dus in juli bij de gemeenteraad in. En in januari bij de raadscommissie hier in Amsterdam en bij de provincie. En dat ging dan over Jumping Amsterdam, wat tussen 23 en 26 januari in de RAI was. Een groot equestrian show. En daar zijn ook wat misstanden, namelijk bloed in de bek. Zweepslagen en
van
andere martelingen.
Van een paard. Het is de mond natuurlijk van een paard. Een paard. Ja. Alles is menselijk.
Ja, in het bek. Nee, is het mond? Ze hebben ook benen. Ja. Och, daar gaan we al. Ja. Daar moeten we niet bij Sarah mee aankomen.
Nee, voorzichtig.
En het staat natuurlijk helemaal haaks op dat gemeentebeleid. Want in die dierenwelzijnsnota van de gemeente Amsterdam staat... In diervriendelijk Amsterdam worden geen evenementen met dieren georganiseerd wanneer dit ten koste gaat van het welzijn van dieren. Nou ja,
het is zonneklaar.
Eén kameel op de wallen en het gaat los daar. Ja, of een olifant. Dus,
weet ook dat we bellen.
En circus mag... Ja, ik heb voorgeproduceerd.
Supergoed. Ja, te gek.
Dus we gaan eens even kijken hoe dit allemaal in kaart wordt gebracht.
Hoi, met Sarah Pesi.
Dag Sarah, met Kimbel van de Patapo Radio. Je bent live in de uitzending en we gaan praten over jouw werkzaamheden bij Stichting Dieren en Recht.
Helemaal goed.
Goed zo. Heb je het 8-uur-journaal gezien?
Nee. Okay. Het ergste was ik nog onderweg naar huis.
Nee, daar zag ik een item langskomen van een manege. En er zijn wat problemen van de export van paarden vanwege de naar China. En omringende landen, want die paarden mogen daar niet meer naartoe vanwege het coronavirus.
Oh ja, ik weet wel van springruiter die nu niet mee kan doen inderdaad met wedstrijden daar, omdat hij dan zelf in de problemen komt met zijn eigen gezondheid.
Ah,
dat is wel lastig nu ja, als je daarheen moet, voor wat voor reden dan ook, met of zonder paard.
Nou, jij hebt een opleiding gedaan bent nu campagnemanager van Stichting Dieren en Recht, advocaat voor de dieren. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
Ik heb zelf altijd paarden gehad, nog steeds, en ben een groot dierenliefhebber. En vanuit die interesse ook dierwetenschappen gaan studeren. En later een opleiding gedaan, dat heet Learning Horse, vanuit dus hoe paarden leren. Vanuit meer het perspectief van het paard zelf leren kijken. En eigenlijk vanuit daar pas gerealiseerd van... wat doen we eigenlijk allemaal met die dieren? En hoe is dat voor een paard om getraind te worden op de manieren die wij eigenlijk heel gewoon vinden, met een zweep en een bit?
Ben je dus eigenlijk paardenfluisteraar?
Nou, er zijn wel heel veel mensen die je paardenfluisteraar kan noemen, die goed kunnen omgaan met een paard zonder dat ze veel dwang nodig hebben. Dus die, die stemmen hun verwachtingen of hun lichaamstaal wellicht goed af met zo'n dier.
Oké. Okay. Nou, Stichting Dier en Recht komt niet alleen op voor het belang van de paarden, ook voor andere dieren, klopt dat?
Klopt, ja. We hebben ook werk aan het welzijn van kalveren en melkvee. En we hebben de rashondenwijzer en raskattenwijzer, waarbij we mensen willen voorlichten over het kiezen van een gezonde hond of kat als ze een huisdier willen.
Oké. Maar we gaan toch even naar Accuse, naar de paard. Jij hebt juli vorig jaar ingesproken bij een raadscommissie, bij de gemeenteraad. En medio januari opnieuw. Vorig jaar ging het over misstanden bij de Hollandse Manege aan de Overtoom Vondelstraat. En je had een probleem ook met Jumping Amsterdam. De grote show die van 23 tot 26 januari in de Rai werd gehouden. Wat was er allemaal mis?
Nou, eerst heb ik voor Stichting Dier en Recht de Manege paardenwelzijn onderzocht. Dat heb ik in heel Nederland gedaan, bij 58 Maneges. En daaruit bleek dat eigenlijk de Hollandse Manege in Amsterdam een van de slechtste Maneges in Nederland was qua paardenwelzijn. Omdat die paarden nooit buiten kunnen loslopen en te weinig vrij bewegen en ook nog eens in hun eigen mest zouden staan. Dus hele hoge ammoniakwaardes hebben we daar gemeten. En daar heb ik die Manege-eigenaar op aangesproken en hij gaf wel een aantal redenen en uitleg hoe en wat hij daaraan ging doen. En het bleek afgelopen jaar dat dat helemaal niet veranderd was. Dus toen hebben we opnieuw een campagne tegen hem gehouden en hebben we inderdaad gemeente Amsterdam gevraagd om maatregelen. Omdat dat, die paarden moeten gewoon loslopen af en toe, die moeten af en toe naar buiten. En hun eigen paard natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zoals elkaar krabbelen en rollen.
Sorry dat, dat ik je onderbreek. Hoe gaan die inspecties in zijn werk? Hebben jullie inspectiegroepen en hoe word je dan toegelaten bij die Maneges?
Heel goede vraag. Ik heb het eerste onderzoek zelf kunnen doen, want toen was ik nog vrij onbekend. Dus toen heb ik een vragenlijst gebruikt die ook door de sector zelf wordt gebruikt om paardenwelzijn te scoren. Dat kan je doen op de paardenwelzijnscheck, zie je die staan. En heb ik, dat is een website waarop dus vragen van hoeveel lopen de paarden los, staan ze samen, hoe vaak krijgen ze eten. En dat ammoniak meten is gewoon met wetenschappelijk geëikte apparatuur. En dan ga je drie keer bij ieder bedrijf langs om dus op drie verschillende momenten te bekijken hoe een bepaalde situatie is, hoe het met het welzijn van die paarden is. En bij Amsterdamse Manege hebben we dan ook nog een dame daar laten werken voor 3 maanden. De Hollandse Manege, sorry, ik moet het wel goed zeggen.
Het spion.
Op de Vondelstraat. En daar hebben we 3 maanden lang een meisje laten werken, die gewoon zelf ook heel erg van paarden houdt en geïnteresseerd is daarin. En
was,
die heeft
was dat een spion?
Eigenlijk wel, ja. En dat was zij zelf als vrijwilliger daar voor ons een paar keer per week langs gaan. En toen is ze gevraagd of ze daar wilde werken. Dus dat kwam ons natuurlijk heel goed uit. Toen heeft ze daar een paar maanden gewerkt. En heeft ze dus voor een aantal dagen per week verslag kunnen doen over hoe het er daaraan toe ging.
Oké. Ja, maar nou heb je ook een stichting Sectorraad Paarden in Ermelo die een soort keurmerk hanteert. Hoe gaat dat in zijn werk?
Dat keurmerk is een initiatief van de sector om toch een klein stapje in de goede richting te doen voor het paardenwelzijn. Dus er kunnen mensen zich voor opgeven en dan worden ze ook gecontroleerd. Dus stallen en pensionstallen en maneges en alle paardenstallen kunnen zich daarvoor opgeven. En wat het idee daarachter is dat ze het heel bereikbaar maken voor een grote doelgroep. Door bijvoorbeeld het goed te vinden als de paarden een half uur per dag loslopen, is dat al goed om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Terwijl wij willen eigenlijk dat paarden minstens 4 uur per dag loslopen voor een goed welzijn. Omdat het steppendieren zijn die van nature maar liefst 16 uur per dag rondlopen en eten zoeken. Dus dan vinden wij al dat we aan de krappe kant zitten met die 4 uur. En de sector die zegt, nou, als ze een 1/2 uur uit de stal komen om even vrij te rollen en te bewegen, dan is het eigenlijk al beter dan niets. Dus ja. Die hebben op die manier dat keurmerk ingestoken.
Maar die sectorraad is niet per se een soort paardenpolitie.
Nee, er is helemaal geen paardenpolitie in Nederland. Er is ook geen wetgeving specifiek voor paarden.
Graus.
Dat is nou juist waar wij ons voor in willen zetten. Dat er voor ieder paard, onafhankelijk of die dus bij een manege zit die zich aan de regels van de sectorraad houdt. De gids goede praktijk heeft de sectorraad ook opgezet. Dus onafhankelijk of een bedrijf op enige manier gelieerd is aan de sector of gewoon een particulier die een paard in zijn achtertuin heeft staan, wij willen voor ieder paard wetgeving. Mm-hmm. En daarvoor hebben we al die campagnes.
Oké. Maar nou is die sectorraad, heeft dat keurmerk eigenlijk afgeslankt, afgekocht en misbruikt en wil eigenlijk alleen goed nieuws brengen.
Ja, daar heeft u heel goed gezien. Dat is inderdaad zo. Het keurmerk is opgezet door een aantal wetenschappers met een grote betrokkenheid voor dierwelzijn. En de sectorraad heeft dat overgenomen en die heeft, ondanks dat daar afspraken over gemaakt waren om dat niet te doen, toch het keurmerk afgeslankt. Met de uitleg die ze daar aan mij hebben gegeven daarover is dat ze het bereikbaarder willen maken voor een grote doelgroep. Dus liever een paard 1/2 uur buiten dan helemaal niet buiten. Ja. Wat ik eigenlijk vind is dat je daarmee een slecht voorbeeld geeft. Dat je genoegen neemt met een klein beetje dierenmishandeling in plaats van een echte dierenmishandeling. Zeg maar. Ja.
Maar ja, dat is even oprekken inderdaad. Maar het bleek ook dat de voorzitter of zo ook een soort eigen belang had of meerdere petten op?
Ja, dat klopt. Iemand die in het keurmerk voor de welzijn of de werkgroep van de sectorraad paarden voor welzijn zit, is ook de eigenaar van de Hollandse manege. Dus natuurlijk zal hij er alles aan doen om zelf te zorgen dat hij binnen het keurmerk valt.
Oké. Nou, lekker dan. De Jumping Amsterdam, ja, daar werden ook VIP-kaarten uitgedeeld voor gemeenteraadsleden. Je hebt daar ook hun op aangesproken. En ja, Beatrix zit daar in een loge wat een ton kost, geloof ik, met champagne. Hoe hebben ze daar eigenlijk op gereageerd toen jij daar 15 januari iets over zei?
Als allereerste ben ik opgebeld de volgende dag door iemand van de KNAS, dat is de Paardensportbond. Die was gechoqueerd en teleurgesteld, omdat we eigenlijk al een jaar lang gesprekken hebben over het paardenwelzijn. En samen ook een campagne hadden gevoerd over dat paarden kuddedieren zijn en samen moeten staan. Hij was gechoqueerd. Hij vond het echt verschrikkelijk van, ja, wat doe je nu? Je maakt ons helemaal zwart en dit kan je toch niet menen? Nou, daar heb ik een lang gesprek mee gehad, maar eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we op dit punt gewoon verschillen. Dat zij niet inzien dat die paarden echt pijn hebben als je ze in hun mond trekt of met een zweep slaat. En eigenlijk hun eigen regels ook al goed genoeg vinden. Dus ze willen dat probleem nog niet helemaal inzien. Daar hebben ze een artikel over geschreven, maar nu wordt het eigenlijk doodgezwegen, het probleem. Dus ze doen net alsof er alleen maar goed nieuws is uit de paardensportwereld. En het probleem met dat die paarden pijn lijden in hun mond en door te strakke neusriemen, dat wordt gewoon ontkend op het moment.
Ja, en het is ook zo dat de wethouder, ik dacht Van den Burg van de VVD in de vorige college, misschien heeft hij nog steeds iets mee te maken, had gezegd dat het economisch zo goed was voor Amsterdam, deze show.
Ja, dat vind ik apart. Ik denk dat, dat het economisch belang van de activiteiten in de RAI, ja, dat is interessant voor Amsterdam. Maar het is wel heel toevallig dat die hele de RAI ook het evenement organiseert en ook in het bestuur zit. En dat het een heel commercieel evenement is, wat dus absoluut geen subsidie nodig heeft. Maar er is ook een stichting opgericht met dezelfde naam, die waarschijnlijk die subsidie heeft ontvangen. En hoe ze dat precies voor elkaar hebben gekregen, vraag ik me af. Want het is gewoon een elitair commercieel evenement. Ze hebben helemaal geen subsidie nodig. En ja, wat zijn belang er persoonlijk bij is geweest, dat weet ik niet. Ja. Maar ik vind het raar, want je wilt eigenlijk minder mensen, minder toeristen willen ze in Amsterdam. Ze zijn ontzettend bezig om het in Amsterdam met die hotels wat te beperken, met de rare winkeltjes zoals een Nutella shop. Alles wordt beperkt om minder volk in die stad te krijgen. Maar zo'n elitair evenement, wat ook nog eens tegen het welzijnsbeleid van de gemeente zelf indruist, wordt dan gesubsidieerd.
Ja, nee, ja, hopelijk zit het Koninklijk Huis er niet achter. Is Dion Graus nog hulpvaardig in deze?
Ik heb af en toe goed contact met Dion over dit soort zaken en hij weet ervan. Maar op dit moment zijn we nog meer bezig met de kennis hierover verspreiden. Dus het educatie aan paardeneigenaren en aan ruiters en de maatschappij informeren. Dus door dit soort gesprekken om duidelijk te maken wat het probleem is. Dus wij zullen het rapport indienen. We hebben een rapport geschreven over die problemen in de paardensport. En dat zullen we indienen aan de Tweede Kamer, zodra we genoeg handtekeningen hebben. Dus we hebben een petitie op de website voor handtekeningen. En dan zal waarschijnlijk Dion Graus dat in ontvangst nemen.
Oké, hoeveel handtekeningen heb je nodig en waar kunnen we tekenen?
Op de website van Dier en Recht kan je een handtekening zetten. En wij gaan deze petitie zeker nog een half jaar open houden in de hoop dat we toch 20.000, 30.000 handtekeningen halen. Het zijn er nu ruim 7.000.
Moet lukken, inderdaad. Kan men ook lid worden van de Stichting Dier en Recht en dan iets betekenen?
We hebben een testpanel, dus als vrijwilliger kunnen mensen lid worden, maar je kan ook gewoon donaties doen en ook aangeven bij donaties waar je vindt dat het aan besteed moet worden. Dus of dat dan voor de kalveren of voor de paarden of voor de rashonden, raskatten besteed moet worden. En informatie mag ook telefonisch gesteld worden als mensen ons bellen of mailen. Dus ja, als er vragen over zijn, dan beantwoord ik die graag.
Goed zo. Nou, Sarah, hartstikke bedankt voor deze toelichting. We gaan keep up the good work. We houden de vinger aan de pols. En ik stuur je nog een mailtje met de links van ons.
Hartstikke leuk, dankjewel.
Oké, toedeloe.
En succes.
Jo.
Patapoe, serieus, Jimentje en Dre. Op de Ether, live 88.3 FM stereo. Wow. Zoalsnog.
Het was een serieuze zaak. Het was een serieuze zaak.
Totaal. Nee, we hebben ooit.
Zielige paarden. Godverdomme. Patapoe is een paard.
Bij paard.